Radio 1.
Met Deen mee.
Interne keuken.
We zijn
mond vol zitten, Christophe de Borgie. Waar ben je je boos over aan het maken?
Ik was helemaal niet boos.
Het was over de verschijning van de maagd.
Ja, maar dat is een hoofdstuk in mijn boek. En ik stel vast dat de Vlamingen daar geen interesse voor hebben. Dat is, ja...
Wacht, hè. Moeder Maria is in Borijn verschenen een aantal keren. En waar nog?
Voilà, dat is de vraag die ik je wou stellen, trouwens.
Verdomme, ik heb het gelezen. Ik ben niet meer van buiten.
B-A-Dubelin-E-U... X, Banneu.
In Banneu, ja, natuurlijk.
Maar dat is het hoor.
En dat kan geen toeval zijn dat ze alleen in Wallonië verschijnen. Niet
in Oostakker wel. Maar, ja.
Ja, toch wel, hè. Ja.
Wij zijn in Edegem hier vlakbij. Of is
in de grot van Edegem hier, ja. We kunnen straks nog op bedevaart gaan. Dan. Als je wil, waar ligt Flacholand, Christophe?
De Flacholand, dat is... Ja, sorry, ik heb dus alweer de
Wat heb je gekozen trouwens van de dessert?
Een eclairke samen met bieken. Dus hebben we een eclair...
Gedeeld.
Ja, Flacholand, dat is een woord dat vooral in Brussel trouwens wordt gebruikt, maar ook soms in Wallonië. Ja, dat is een heel... Ja, een woord dat ik niet graag heb, maar dus tussen flash, flits en facho. Het was in de tijd dat het Vlaams Belang dus veel succes hier had. Het is een woord trouwens die in onbruik raakt, gelukkig maar. Dus de samenstelling flits, veel flitspalen... En facho, van die Vlaams Belangers.
Geraakt maar... het in onbruik, omdat er eindelijk ook flitspalen in Wallonië...
Voilà. Maar dat is het juist, want je hebt één flitspaal per 72 kilometer in Wallonië, en veel eclair in mijn mond, en één flitspaal per 40 kilometer in Vlaanderen. Dus het verschil is echt kleiner aan het worden. En aangezien elke waal meer kilometer aflegt met zijn wagen, omdat de afstanden groter zijn, is de pakkans ongeveer dezelfde.
Dat is slim gedacht, ja.
Ja, dat is iets wat...
In de Ardennen naar de bakker moet en er staat maar één flitspaal.
Dat is ook
zo. Ja. Je hebt in Leuven gestudeerd, hè?
Ja.
Hoe was dat?
Het was geweldig. Ik ben echt goed onthaald van in het begin.
Sprak je toen al Nederlands door die lessen aan de keukentafel van je vader?
En ook door de lessen in het middelbaar onderwijs, toch?
Oh, ook nog, ja. Excuseer. Dat ik die over het hoofd zie.
Ik heb trouwens een Vlaamse pater die mij... Les Nederlands gehad, pater Jeff Breugelmans, die ondertussen spijtig genoeg gestorven is. Maar ook op taaluitwisseling naar Lier, dus ook in de buurt van Antwerpen. Elk jaar. Dus, maar ik sprak uiteraard niet zo goed. Er waren professoren die ik niet eens verstond. Maar ik ben echt goed omringd door Vlaamse kameraden. Ik zat op kot in een abdij, dus de Keizersbergabdij, dus daar op de top van de berg in Leuven. We waren met z'n zessen in eerste kandidatuur rechten. Dus van in het begin echt goed omringd en geholpen door die vrienden.
Ja, ik heb zelf nog wel eens gewerkt in Louvain-la-Neuve. Mm-hmm. En het leuke was, als je de trein nam dan van Leuven naar Ottigny, je kon gewoon zien waar de taalgrens was aan het kusgedrag van de mensen die opstaan.
Ja. Het blijft zo inderdaad dat we meer kussen. Ik heb Bieke niet durven te kussen vanmorgen, maar als u weggaat, dan zal ik het wel doen.
Mocht je
het ja, dus inderdaad, zou Bieke de Porter een Waalse zijn geweest, hadden we elkaar gekust van in het begin, als ik het zo mag zeggen. Ja, gaat het nu enkel bij het afscheid
dus
gebeuren.
Onbekende vrouwen die je voor de eerste keer tegenkomt.
Als je iets samen doet, zoals nu vandaag...
Niet gewoon als je op de trein stapt.
Nee, toch niet.
Maar wat vooral opvalt, ook onder mannen, hè?
Ja, onder mannen ook, maar het is nu wat minder en het neemt ook veel tijd in beslag. Als je alle man moet beginnen te kussen op de redactie, dan neemt het vlug 10 minuten in beslag. Dus aangezien de Walen nu harder beginnen te werken, en ik meen het eerlijk en ernstig, dan doen we het toch wat minder. En dat is ook zo, ja.
Ja, dat is waar. Ik heb nog in Brussel gewoond, ook in Schaarbeek. In de Colruyt, als er iemand naar huis ging, dan kwam die alle kassas af, alle collega's kussen. En hier gebeurt dat niet.
Dat klopt. Bieke, lijkt het jou geen goed idee om eens te gaan fotograferen in Wallonië.
Haar foto.
Te vragen, mag ik hier... Ik zoek hier een bed.
Misschien. Wie weet. Komt dat nog?
Zeg, er zijn nog weinig foto's van jouw Amerika-project. Mm-hmm. Hè, want je vertrekt volgende week naar Amerika, maar je bent er al geweest. Je hebt er al foto's gemaakt. Er zijn er nog niet zoveel die de mensen kunnen bekijken. Die 6 die in Stroombeek hangen. En eentje op jouw website.
Ja.
Maar dat is wel een heel bijzondere. Mm-hmm. Ga jij hem beschrijven of beschrijf ik hem?
Ik ben benieuwd wat jij hier zal van zijn.
Het is een foto van een auto, mm-hmm, waarin een gezin zit, denk ik. Toch twee volwassenen en twee jongeren. En het is met kerstmis. Het is mm-hmm. Je ziet kerstbomen en de lichtjes weerkaatsen in de glazen, in de ramen van de raampjes van de auto. En er is een heel bijzonder verhaal achter.
Ja, dat was, dat is ook een familie waar ik ben blijven bij overnachten. En eigenlijk een redelijk arm gezin die in een trailer woonde.
En, een trailer, dat is een caravan.
Ja, een soort van caravan. En zij werkte niet omdat ze 3 van de 4 gezinsleden aan diabetes. En zij hadden zoiets van, we gaan gewoon samen zijn zoveel we kunnen. En we gaan niet werken, want we gaan toch sterven, zeiden ze. Dus ze gingen hun kinderen van school halen. En dan gingen ze eigenlijk, omdat denk ik thuis niet zo leuk was om te zijn. Het was toen ook winter. Gingen ze rondrijden met de auto. Echt een heel toffe zin, dat moet ik er wel bij zeggen. Toen in die foto zie je dat we... Dus ze gaan naar de huizen van de rijke mensen gaan kijken eigenlijk. Naar de kerstlichtjes van de rijke mensen gaan kijken. En toen... Ja, dat heb ik proberen te vatten in dat beeld. En ze gingen ook achter popcorn, Fanta, cola, Sprite. Om dan bijna gelijk naar een film, naar die huizen te gaan kijken.
Popcorn, cola, Sprite.
Dus om, op de achterbank vanuit de auto te kunnen kijken.
En ze hebben allemaal suikerziek.
Dat heet eutanasie, volgens mij.
Ik denk dat popcorn met zout was.
Maar dat is een vorm van zelfmoord, volgens mij. Ik vind het een raar verhaal. Dus mensen die beslissen om niet te werken, om dan met het hele gezin zachtjes aan dood te gaan.
Goh. Dat zou ik nu ook niet zeggen. Ze hadden gewoon iets van... je zag dat ook wel goed aan het gezin, dat ze een hele sterke band hadden samen. En ze wilden zoveel mogelijk tijd samen doorbrengen, denk ik, vooral.
Ja, en ze laten jou dan binnen en ze laten jou hun miserie fotograferen.
Ik zou niet zeggen dat dat miserie was, totaal niet. Want ik heb zelden zo een gezin gezien dat zo goed samenhangt, eigenlijk. Dus dat was totaal geen miserie. Misschien woonden ze wel niet in zo'n... Schoon huis, want dat huis was eigenlijk wel verschrikkelijk.
Het moet wel zijn als je liever in je auto zit dan in je huis.
Ja. Het is waar, maar voor hen zelf was dat niet echt miserie. Ja.
Het voelt als mensen die het opgeven op een bepaald moment.
Ja, ja, ja.
Net niet.
Je hebt en dan laat ons van elkaar genieten van de tijd die ons nog
misschien heeft. Opgeven om in deze maatschappij verder te leven. Maar ja, wel samen in het gezin te blijven genieten eigenlijk. Ja, en dat zag je wel, en dat was ook een feit.
Genieten van de rijkdom van de anderen, daarna die kerstlichtjes gaan kijken, dat is eigenlijk het mes nog eens in de wonden zitten.
Ja, dat is eigenlijk gewoon genieten van die mooie kerstlichtjes. Ja. Ik doe dat ook graag. Vroeger. Nou, ik vind dat ook tof om naar zo hele mooie, rijke huizen te kijken. Of zo. Ja. Ik denk dat dat niet per se is van naar rijkdom van anderen kijken. En ze gingen ook naar de mall die een avond zo een...
De shoppingcenter.
Ja, shoppingcenter, sorry. En, ook
niet
gewoon
om te kopen, maar om te kijken.
Om te kijken, ja. Ja.
Vragen zo mensen van, stuur ons de foto's op?
Alblieft.
Vragen zo mensen dan, stuur ons de foto's op?
Ja, sommige ja. Mensen.
Dus jij houdt wel contact?
Met... ja, nu met Facebook is dat makkelijker. In Rusland was dat soms moeilijk, omdat als ik dan bijvoorbeeld naar een adres vroeg, dan
ja.
Wisten ze niet hoe wat hun precieze adres was. Maar ja, in Amerika is dat makkelijker via internet.
Ja. Over foto's gesproken, Christophe, dan kom ik nog even bij jou. Is het waar dat er in jouw kamer als kind posters van politici aan de muur hingen?
Overal, en alleen maar dat.
Ja, en bestaat er een naam voor die ziekte?
Nee, maar ik zou erover moeten nadenken. Misschien heb je
ben je hoogbegaafd? Oh, excuseer, sorry, meneer Van de Kloot.
Maar dat ben ik dus helemaal niet. Nee. Dat is trouwens geen teken van hoogbegaafdheid van posters van politici.
Geen politici, nee, dat is waar, sorry. Dat
nee, maar ik bedoel, posters hebben is geen teken van hoogbegaafdheid. Maar dat klopt, ja. Ik heb echt een bewondering voor al deze mensen, ja.
Maar waarom was dat?
Want ik wou toen al journalist worden, ik wou politiek journalist worden en ik vond dat ik een beetje als een midinette houding, zo in zijn Frans.
Wacht. Als je politici aan de muur hangt en ja. Je vindt dat een hogere mensensoort, dan wil je politicus worden.
Nee.
En niet
nooit.
Je wilt voetballer worden, je wilt geen sportjournalist worden.
Ah, wel, mijn broer wou sportjournalist worden en hij had posters van voetballers. Die zie je in de familie.
Dat is toch iets, ja.
En waren daar ook Vlaamse politici bij?
Weinig, omdat ik enkel en alleen maar affiches in namen kon vinden. Hè, want ik ging naar de partijhoofdkwartieren en uiteraard waren dat alleen maar Waalse politici. Ja.
Je wordt voetbaljournalist als je niet goed genoeg kan voetballen.
Ja. Ja.
Als je niet
en
goed
precies hetzelfde. Ik zou nooit een goede politicus kunnen worden. Het vergt zoveel van jou. Veel tijd, zoveel inzet en vooral een gave om met de mensen altijd kunnen omgaan. Ook de machtsverhoudingen goed kunnen inschatten. Daar ben ik heel slecht in.
Ja. Weet je wat ik zo leuk vind aan de VRT? Is als daar iets gebeurt, dat je het altijd achteraf in de pers kan lezen. Ik las in jouw boek dat jij de nieuwe Farah moest worden.
De nieuwe Farah. Farah is onvervangbaar.
Ja, ja, natuurlijk. Maar Dirk Abrahams is komen te zitten.
Ik heb een paar tests gedaan. Ja, een paar tests gedaan om Reyosla te presenteren. En dat is spijtig genoeg niet gelukt. Om verschillende redenen die ik in het boek beschrijf. Wil je dat ik er iets over zeg? Of niet noodzakelijk, hoor.
Ja, we kunnen ze zo verlopen. Je was gewoon niet goed genoeg. Zeg jij in je boek.
Zeg ik zelf. Ik was, de tests waren niet schitterend. En ook iets wat mij gezegd is geweest. Ik moet het wel citeren om het een beetje als trailer zo naar voren te brengen. Is het gezegd geweest dat het een beetje te veel als op een politiek statement zou lijken. Een Waalse journalist in te schakelen. En dat het een beetje van het goede te veel was in de toenmalige en nu nog huidige situatie.
Maar tegenwoordig is ook het dragen van een baard al een politiek statement.
Ja, ik zie er een paar hier.
Oh, zwijg. Ja, heb je daarover bericht, over Koen zijn baard? Want dat is de hele wereld rondgegaan.
Het zal dan over Poelvoorde zijn baard geweest.
Maar Poelvoorde, in tegenstelling...
Misschien even zeggen, dat is de Waalse acteur die ermee begonnen is. Wereldberoemd in de Franstalige wereld, Benoit
Poelvoorde. En die een paar dagen zijn baard heeft laten groeien. En
ondertussen is het overal?
Tuurlijk.
Ben ik de laatste?
Je bent de enige.
Een van de laatste. En ik neem aan dat we binnen 2 à 3 jaar iets over Koen zullen doen. Ja,
als zijn baard tot de grond komt.
Op de tweede achterlijke baard.
Als hij erover struikelt. Ja. Je zegt ergens in het boek ook nog dat je, als je je slecht voelt, dat je dan stilletjes, zachtjes tegen jezelf Nederlands begint te spreken.
Precies op dezelfde wijze als jij. Zo van stil Nederlands spreken. Ik vind dat een super mooie en een beetje iets nostalgische taal. Met een nostalgisch tintje van de
dat is Hebreeuws wat je nu spreekt.
Ja, maar dat is ook iets, ja, een beetje Nederlands toch? En ik gebruik het Nederlands tegenover mezelf om nog triestiger te worden, om zo echt op de bodem te gaan liggen. En dan kun je alleen maar opveren.
Wordt er nog melancholieker van?
Ja, het heeft iets te maken met melancholie. Trouwens, melancholie klinkt veel mooier in het Nederlands dan melancholie in het Frans. Melancholie, zachter, ja.
Ik heb precies het omgekeerde gevoel dat wij melancholie zeggen en jullie melancholie.
Ah, juist niet. Nee.
Heel vreemd. Misschien is het het exotische van de andere taal. Dat
is zo mooi.
In jouw woord staat trouwens, in jouw boek staat een Nederlands woord dat ik niet kende. En ik zei bedaagd. Weet jij wat dat is, Koen? Bedaagd? In de zin, op de grens stonden doorgaans wat bedaagde soldaten.
Ik zocht naar een synoniem.
Ik had het onderstreept. Ik dacht, dat is gewoon een zetfout. Ik moet ze even naar de uitgever.
Ik zocht een synoniem voor ouder. En ik heb het woordenboek geraadpleegd. Zoals ik een paar keer moet ik je zeggen. Zo. Ik heb dat 1000 maal of misschien meer gedaan. Want een boek in het Nederlands schrijven voor mij was uiteraard niet evident. Dus mijn Vandalen woordenboek Frans-Nederlands was mijn beste vriend een paar maanden.
Wacht, ik zie hier iemand met een leervoorsprong kijken.
Voor mij is dat een normaal woord. Maar wat mij altijd opvalt, maar ik weet dat het niet helemaal klopt, is dat er in Vlaanderen veel dialecten zijn en dat er in Wallonië minder dialecten zijn.
Ja, ik spreek geen Waals bijvoorbeeld op een paar woorden na. Ik ken ook het Naamse volkslied in het Waals. Maar dat is het.
Maar in Vlaanderen is er het Bruges, het Antwerps. Ja. In Wallonië spreekt het over het Waals dialect.
Wacht, ondertitelen
is een soort
elkaar.
Nationaal dialect.
Dat wordt nooit gedaan. Misschien 1 keer in mijn hele carrière heb ik iemand moeten ondertitelen, omdat het iemand met Italiaanse wortels was die heel moeilijk Frans praatte. Maar dat is dus maar 1 keer gebeurd.
Maar dus een Waal van Namen of Luik of enige
andere. Nee, maar mensen spreken geen dialect meer, omdat het Frans echt het overwicht heeft gehad al van het begin van de 20e eeuw. Dat is dus een heel oud verschijnsel. Nee, dus mijn grootmoeder, die volgende week 100 jaar zou moeten worden, sprak al geen Waals. Zij verstond wel Waals, maar zij sprak geen Waals. Mijn grootvader sprak Waals met iemand die hem in de tuin kwam helpen en daarmee uit.
Maar Waals is toch niet echt een dialect? Dat heeft zijn eigen grammatica ook.
Er zijn verschillende Waalse dialecten oorspronkelijk, maar...
Toch wel?
Jawel, precies hetzelfde als de Vlaamse dialecten. Geen verschillen. En er waren ook Waalse dialect van elke gemeente of elke dorp. Maar ik heb dat nooit gekend.
Maar ik heb het daar straks niet durven zeggen, maar het ondertitelen En het, ook wat u nu zegt, dat doet mij altijd denken aan het cultureel imperialisme van Frankrijk. De dialecten, die maken we dood. Ja. En ondertitelen, dat zie je van hier. We moeten ons Frans bevorderen. En we gaan niet... Natuurlijk, ik ken ook de economische argumenten van de Franse markt. Die is veel groter en dergelijke. Maar ik denk dat er toch ook ergens...
Nee, in Duitsland is het hetzelfde. In Duitsland wordt er ook ondertitel...
Maar daar is er ook een heel groot... Wij zeggen altijd als Belgen dat wij heel weinig... onze eigen cultuur echt in de verf zetten.
Nu, er is een poging gedaan. Hè. In de jaren 60 had je het ABN, het Algemeen Beschaafd Nederlands. Een tijd, enfin, lijkt heel logisch, je hebt een gemeenschappelijke taal nodig om elkaar te begrijpen. Dat is helemaal uit de mode bij ons, heb ik het gevoel. Er sijpelt steeds meer dialect door.
Ja, maar want de taal is sowieso beschaafd. Hè. Ik denk dat het met
natuurlijk.
Het bijvoeglijk naamwoord beschaafd te maken heeft.
Tegenwoordig heet het AN, maar je merkt in soaps op televisie en zo... En presentatoren, daar sijpelt steeds meer dialect door.
Ja, dus dat is één voordeel dat wij hebben, is dat er het verschil tussen het Frans-Frans en het Belgisch-Frans klein is. Dat is wel handig. Er zijn veel Franstalige Belgische journalisten die Frans praten, die naar Frankrijk gaan. En dat stelt nooit een probleem. Je hoort het niet eens. Er zijn veel buitenlandse correspondenten van Franse nationaliteit bij ons. En je hoort niet eens dat ze Frans klinken. Terwijl op de Vlaamse radio je onmiddellijk gaat horen als iemand Nederlandse achtergrond heeft. Hè?
Van welke streek je nog maar komt. Ja, zelfs dat
maar vaak, we zien nu ook meer en meer verschillen tussen het Vlaams en het Nederlands in Nederland. Hè? Dus vroeger hadden wij meer de neiging om altijd naar de Nederlanders op te kijken. En dat is ook passé. En daardoor denk ik dat er terug wat meer tussentaal... Ik zou niet zeggen dialect, maar tussentaal verschijnt.
Dat is wel grappig dat je zegt, Christophe, dat je nauwelijks het verschil hoort tussen een Franstalige in België en in Frankrijk.
Ja, dus van iemand die goed spreekt. Hè, want mensen van de straat, als ik me een beetje laat gaan, dan zul je onmiddellijk horen dat ik wel van Wallonië kom. Zelf dat ik van Namen kom. Maar als ik me... Ja, als ik een inspanning doe, dan kan ik inderdaad een beetje als een Fransman klinken.
Ja, want je citeert ook uit de biografie van Joël Milquet.
Ja, Joël Milquet...
Wij kennen die als Madame No.
Voilà, Joël Milquet, zij was geweldig gek van Frankrijk. Ze heeft ook Franse achtergrond op familiaal vlak. En zij deelde affiches van Valéry Giscard d'Estaing uit tijdens de campagne van 81. Duurt precies hetzelfde als ik.
Ja, jullie hebben dat allemaal.
Precies hetzelfde als ik. Maar ik heb dat nooit gedaan. Dus affiches van Giscard
d'Estaing. Nee,
ik heb posters van alle partijen, terwijl zij toen al voor de UDF, dus een beetje de PSC van toen.
Ja, maar het ging mij over een heel ander verhaal. Over die bijnaam. Wij noemen haar Madame No, maar in Wallonië noemen jullie haar Jos.
Jos, ja, dat is een ander verhaal, dat klopt. Jos, omdat zij altijd veel inspanningen verrichtte om door de Frans als een Franse te worden beschouwd. En haar broer, om te tonen dat zij wel degelijk uit België kwam, noemde haar met heel luidruchtig Jos, viens un peu ici. Zodat iedereen kon zien dat zij wel degelijk uit Charleroi komt. Het is niet eens Wallonië, het is Charleroi. Dat is erger.
Ja. Oh, oké.
Okay. Grapje.
Oké, dat heb jij gezegd. Het dessert is op. We gaan zo meteen afwassen. Hè. Als iedereen dessert heeft gekregen, moet ook iedereen mee afwassen. En ik zou met muziek willen eindigen. Koen, weet jij waarom Christophe de Borsu Christophe heet?
En het heeft iets met die muziek te maken.
Ja, het heeft iets met muziek te maken.
Nee, Sven.
De zanger Christophe.
Iemand? De zanger Christophe, ja, van de beroemde wereldhit.
Aline?
Ja.
65, geboortejaar.
Ongelooflijk, hè? Waar jouw ouders zegt. Wacht, en hoe zit het dan? Jouw zus heet?
Nathalie.
Zoals...
Gilbert Bécaud, La Place Rouge.
Ja. Nathalie. En je hebt nog een broer?
Frédéric.
En die ken ik niet.
Nee, dat is een minder bekend liedje, maar wij hadden de plaat thuis van Léveillé, dus een Canadese zanger die een liedje Frédéric uitbracht.
Ja, dus als je een meisje was geweest, dan had je waarschijnlijk... Aline geheten.
Zoals, ja, dat had gekund.
Ja. Goed, dat ter afsluiting. En om het... Ja, we gaan meezingen, hè. Bij de afwas zo meteen met Christophe.
Absoluut.
Dankjewel allemaal.
J'avais dessiné
sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré.
Okay.